We hebben belangrijke dingen om te bespreken vandaag. Het onderwerp wat is aangekondigd is bouwen op de rots. En het is duidelijk een onderwerp wat betrekking heeft op het leven van de gelovigen als zodanig. Het gaat erom wat de basis is van zijn leven, van zijn denken, van zijn handelen. Het gaat erom wat hem in de praktijk van zijn leven beweegt om dingen te doen, dan wel te laten. En het is bovendien een vast Bijbels onderwerp, een onderwerp ook wat nou niet bepaald in één Bijbeltekst of twee gevonden wordt, maar wat inderdaad gevonden wordt in wezen, zeker in alle Nieuwtestamentische brieven, en dan beperk ik maar even tot het Nieuwe Testament. Maar ter inleiding van ons onderwerp zou ik graag dan eerst even een gedeelte willen lezen uit Lucas 6. Lucas 6. De laatste woorden min of meer van de zogenaamde bergrede. Dan val ik natuurlijk midden in die rede, maar goed. Ik hoop dat u begrijpt dat we inderdaad slechts het laatste deel daarvan lezen. Dat is in Lucas 6 en dan lees ik vanaf vers 38... Vanaf vers 38, zomaar willekeurig. Geeft en u zal gegeven worden. Een goede, neergedrukte en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee gij lieden meet, zal u lieden wedergemeten worden. En er zijn er tot hen een gelijkenis. Kan ook wel een blinde op de weg leiden? Zullen zij niet beiden in de gracht vallen? De discipel is niet boven zijn meester, maar een ieder volmaakt discipel zal zijn gelijk zijn meester. En wat ziet gij de splinter die in uw broeders oog is en de balk die in uw eigen oog is, merkt gij niet? Of hoe kunt gij tot uw broeder zeggen, broeder, laat toe dat ik de splinter die in uw oog is uitdoe, daar gij zelf de balk die in uw oog is niet ziet? Gij geveinsde, doe eerst de balk uit uw oog en dan zult gij bezien om de splinter uit te doen die in uw broeders oog is. Want het is geen goede boom die kwade vrucht voortbrengt en geen kwade boom die goede vrucht voortbrengt. Want ieder boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend, want men leest geen vijgen van doornen en men snijdt geen druif van bramen. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat zijns harten. En de kwade mens brengt het kwade voort uit de kwade schat zijns harten, want uit de overvloed des harten spreekt zijn mond. En wat noemt gij mij Heere, Heere, en doet niet hetgeen ik zeg? En ieder die tot mij komt en mijn woorden hoort en dezelfde doet, ik zal u tonen wie hij gelijk is. Hij is gelijk een mens die een huis bouwde en groef en verdiepte en legde het fundament op een steenrots. Als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet bewegen, want het was op de steenrots gegrond. Maar die ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens die een huis bouwde op de aarde zonder fundament, tegen het welk de waterstroom aansloeg en het viel terstond. En de val van datzelfde huis was groot. En terwijl ik dat laatste gedeelte zo lees, dan denk ik daarbij aan de gebaren die wij daarbij vroeger geleerd hebben. Ik geloof trouwens dat ik het liedje voor het eerst geleerd heb, dat zal u niet geloven, maar is echt waar, in een tent van het leger des heils in de tijd in Bodegraven. En nou zijn we hier in het gebouw van het leger des heils. Dus het is leuk om dat eens even aan te halen. Ik merk trouwens dat de liederen die u gezongen hebt ook nog of wat in marstempo gingen, tempo 120 denk ik, of zelfs iets sneller. En zo hoort het ook in deze omgeving. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat die gedachte over een huis wat gebouwd zou kunnen worden, of op een steenrots of op het zand, is een algemeen bekende. Dat leerden wij dus inderdaad al op de zonderschool, of zelfs daar nog voor geloof ik, in dit geval. En we leerden daar de gebaren bij en vooral de laatste regel was aardig. Het huis viel in met een plof, moesten wij dan zingen. Dat is de modernere versie van de val van datzelfde huis was groot. En dan sloegen wij in de handen en dan stampten we met de voeten, want het was een grote klap, hè. Ja, nou goed, meer zal ik er niet over vertellen zo gauw. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat in dit laatste schriftgedeelte, die laatste twee versen van Lucas 6, inderdaad de twee mogelijkheden zwart-wit tegenover elkaar gesteld worden. In de praktijk weten wij natuurlijk allemaal wel dat er ook gradaties tussenin zitten. Maar er zijn in principe toch heus slechts twee mogelijkheden. Of men bouwt op zand, of men bouwt op de rots. Al zijn er geloof ik ook die aan twee huizen tegelijk bouwen om een of andere reden. Maar goed, dat lijkt me niet zo verstandig. Dat bouwen op de rots is natuurlijk een algemeen gegeven. Ik had het als onderwerp makkelijk kunnen aankondigen. Iedereen weet waar het dan over gaat. Het gaat om het bouwen van ons eigen leven op de steenrots. Het welk is Christus. Zo is dat gewoon. Hè? Dat is een oud Bijbels gegeven. Vanaf de eerste boeken van de Bijbel al wordt over Christus gesproken als de steenrots. En dus als degene op wie men zou bouwen, in wie men zou schuilen, in een spelonk eventueel, enzovoort. Of waar men zijn nest zou hebben, in de rotsen uitgehouden, dat kan ook nog. Dat kan ook in de positieve betekenis, zeker wel. Kortom, het is inderdaad een bekend gegeven en de Heere stelt zichzelf aan Israël voor als ik ben de Heere uw steenrots. En later wordt gezegd, ze hebben de Heere hun steenrots vergeten. In de zin van, ze weten niet meer waar die is. Bovendien, ze zijn erbij vandaan gelopen. Het had voor hen geen waarde, die steenrots. Het punt is dan, dat we in dit schriftgedeelte tegenover elkaar gesteld krijgen, de steenrots waarop men zo gemakkelijk en zo stevig een huis kan bouwen. En aan de andere kant, het zand waarop je ook een huis kunt bouwen, maar dat is een zeer tijdelijke aangelegenheid. Ik begreep het vroeger niet zo goed, moet ik eerlijk zeggen. Want wij leerden op het MUCO leerden wij dat in Nederland huizen inderdaad op zand gebouwd worden, want dan staan ze steviger. Hè? Nou was het in de veenkolonie dat ik dat leerde, dus dat is wel een beetje verklaarbaar. Maar dan ging het om zandlagen onder de grond. Dat wil zeggen dat door het leem of het veen of hoe het maar heet, dan mag de klei heen geheid moest worden. En dat dan de bekende heipalen, waarop Amsterdam bijvoorbeeld gebouwd is, weet u wel, dat die bekende heipalen inderdaad moesten rusten op een zandlaag in de grond, want daar was het dan stevig op. Dus direct begrepen heb ik het allemaal niet. Totdat natuurlijk doordringt dat met het zand bedoeld is niet het zandlaag onder in de aarde, maar een losliggend zand bovenop de aarde. En meer speciaal is het natuurlijk zo dat zand gevonden wordt aan de kust. Kan ook zand van de woestijn zijn, maar een woestijn hoeft ook niet per definitie zand te zijn. Maar waar het maar om gaat is dat los zand bedoeld is, zand aan de oppervlakte. En er staat trouwens ook bij gelegenheid dat het een huis was zonder fundament. Dat staat in vers 49. Hij bouwde het huis op de aarde zonder fundament. Er wordt niet eens zand genoemd, maar er wordt zelfs aarde in het algemeen genoemd. Maar gewoon op de aarde, zonder fundament. En die losse aarde spoelt natuurlijk gewoon weg. En in het Nederlands hebben wij een mooie uitdrukking die zegt, het is als los zand. Daar kun je niet van op aan. Oppervlakte daarvan verandert altijd. Het waait gewoon weg. Enzovoorts. En voor degenen die aan de kust wonen is dat een tamelijk duidelijke zaak. Hè? Nou goed, daar hoeven we niet verder op in te gaan. De gedachte is namelijk dat zand en steenrots fundamenteel hetzelfde is. En de scheikundigen in de zaal, het is ongeveer hetzelfde spul. Daar komt het op neer. Maar het verschil is natuurlijk dat zand bestaat uit die hele kleine losse deeltjes die geen samenhang hebben, waar geen verbinding tussen zit. En zelfs de wind krijgt er meteen vat op. En ook het water krijgt er meteen vat op. Kortom, dat heeft geen blijvende, geen vaste vorm, dat geeft geen enkele zekerheid. Maar een steenrots is eigenlijk hetzelfde als zand, maar dan wel oneindig veel groter. Daar gaat het maar om. En als ik denk aan bouwen op de steenrots, dan denk ik inderdaad aan nou, bijvoorbeeld, laten we dichter niet al te ver van huis gaan, dan denken wij in ieder geval aan die grote kastelen. Nou ja, het zijn nog ruïnes tegenwoordig. Maar die kastelen die je dan zo ziet als je een tochtje langs de Rijn maakt. Hè? Aan weerszijden. Die hoge klippen, hoge rotsen. En daar bovenop de top staat dan zo'n kasteel. Ja, ze staan er niet meer. Maar het is niet omdat het fundament niet goed was. De fundamenten zijn er nog. En de ruïnes zijn er ook nog. Dat wil zeggen, het stond wel degelijk stevig. En daar gaat het maar om. Ik herinner me trouwens, dat mag ik niet eens vertellen. Maar ik herinner me trouwens, een paar jaar terug was ik aan de kust van Zuid-Afrika, de oostkant, hoe heet het daar, Indische Oceaan, ter hoogte van Durban. En dus over het algemeen is dat een zandstrand. Maar er is één gedeelte, de naam ontschiet me nou, dat heette Umhlanga heet dat. Ten noorden van Durban was één klein stukje en daar zijn rotsen in de kust, steken zo uit het strand. En daarop staat prompt Een vuurtoren. Waar moeten ze dingen anders zetten? Op het zand heeft geen zin. Maar zodra er dan maar wat rotsen zijn, dan zet men er ook meteen een bouwwerk op, baken aan de kust. En dat ding blijft staan. Zo is het nou maar. Dat is een bekend gegeven dus. Het is een voorbeeld voor ons en voor ons leven. Het is goed om bij dit soort zaken, als we die zien, ook gewoon in de wereld om ons heen, als we die zien, om daarbij te denken aan de echte rots, de echte toren, de echte burcht. Hè? Doet er zo van, hè? Vaste burcht is onze God, reken maar dat het ding op een hoge berg staat. Hè? En het mooiste voorbeeld ervan heb ik ooit gezien in Oostenrijk, ik weet niet meer hoe het daar heet. Een verschrikkelijk grote burcht met 12 poorten, dat wil zeggen je moest 12 poorten door, cirkelend om de berg heen, dat is een top. Hè? Je moest om de berg heen lopen, een pad gaat daar naar boven toe, je moest 12 poorten door voordat je in dat kasteel terecht kwam. En volgens de verhalen, volgens de geschiedenisboekjes, heeft men daar in de tijd de Moren, zeg maar de Moren daar, hè? Maar heeft men daar in de tijd de Moren tegengehouden. Met het verhaal dat als die burg er niet geweest was, dan zou in de tijd al, eeuwen terug dus, meer dan 1000 jaar geleden ongeveer, hè, zou toen al het Mohammedanisme verspreid zijn geworden over heel Europa. En als je dus een burg ziet, het verhaal hoort, dan moet je denken, maar er is maar één wapen, één vastigheid tegen de vijand, tegen wat voor satanische macht ook, dat is die vaste burg, onze God enzovoorts. En ons huis, ons levenshuis, behoort inderdaad daarop gebaseerd te zijn. En dan wankelt het niet, dan is het niet vergankelijk, dan is het niet aan mode, aan verandering onderhevig. Dan kan er gebeuren wat het wil, maar het huis blijft staan. Dat wil niet zeggen dat het niet af en toe eens wat trilt en dat je de wind niet hoort gaan en dat het water misschien af en toe niet eromheen tekeer gaat. Hè? Woed heet dat met DT, jawel. He? Maar dat kan, mag dan allemaal zo zijn, maar het ding blijft staan. En daar gaat het maar om. Ik moet meteen, en u neemt het me hopelijk niet kwalijk dat ik zo heen en weer spring mijn Bijbel door. Maar ik moet meteen denken aan die uitspraken die we vinden in de Efezebrief. Efeze 4. Waar gesproken wordt over de opbouw van de gemeente in het algemeen. En de opbouw van de gelovigen in het bijzonder. Gebouwd op het ene echte fundament. Maar dat staat al in hoofdstuk 2. Daar kom ik straks misschien nog wel even op terug. Maar in Efeze 4 lezen we dan dat het de bedoeling is. Vers 13. Dat we zouden komen tot vers 13. De eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. We zouden komen tot een volkomen man. Tot de mate van de grootte der volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Uit welke het gehele lichaam, bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een ieder deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. En terwijl we hier spreken over een lichaam, wat op zou groeien, dienen we daarbij te denken aan de opbouw van een bouwwerk, want dat is wat er precies in Efeze 2 gezegd wordt. De laatste verse van Efeze 2, waar staat dat wij gebouwd worden, vers 20, op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus is uiterste hoek, op of in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot woonsteden, woonplaats, een huis dus, een tempel, tot woonsteden Gods in de geest. En de gedachte is dan dat zo'n bouwwerk inderdaad stevig staat en tegen alle invloeden bestand is. En als dat dan later in hoofdstuk 4 wordt uiteengezet, met wat minder symboliek, maar direct gericht op de situatie van de gelovigen, dan staat er inderdaad dat wij opgroeien in Christus. Dat is hetzelfde als wij groeien op het fundament. Maar dan staat er dat wij daarmee volwassen zouden worden, vers 14, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. Door bedriegerij der mensen, er komen wat heel lelijke woorden achteraan, ik durf ze nauwelijks te lezen, meen ik echt. He? Anders denkt u weer dat ik het gezegd heb, maar het staat hier echt, hè? Door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot waning te brengen. Het punt is namelijk dat wij uit de schriften leren dat de gelovige in ieder geval behouden wordt op grond van het verzoeningswerk van Christus en dat zijn leven, zijn behoudenis, dat is hetzelfde, dat zijn leven gebaseerd is op maar één basis, fundament dus, namelijk de rots. En voor ik het vergeet te zeggen, die kans loop ik ook nog, voor ik het vergeet te zeggen, die rots is een type van de opgewekte Christus. Dat wat opkomt uit de aarde, de rots wat omhoog steekt. Kortom, wat vanuit het dodenrijk omhoog gekomen is en zich verheft of verheven wordt. Laat dat vooral duidelijk zijn. Ik kom er hopelijk nog wel een paar keer op terug. Maar spreekt over de opstanding van Christus. Waar het om gaat is dat het leven van de gelovige gebaseerd is op de opstanding van Christus. Dat is het uitgangspunt dus ook in ons denken. En daarmee is het ook het uitgangspunt in ons handelen. Het is de waarheid die ons hele leven dient te beheersen. De overwinning op de dood, de overwinning op de vergankelijkheid. De overwinning die er is in Christus Jezus. En die staat vast. En als dat vast staat, dan staan wij dus ook vast. Of we staan er niet op. We staan op de rots, dan staan we vast. Staan we niet op de rots, ja, dan wordt het een beetje problematisch. Maar wat hier gezegd wordt, is dat het de bedoeling is dat wij niet meer als kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. De gedachte is dus dat die, dat als de vloed heen en weer bewogen worden, hè, dat een beetje wuiven met de stroom mee waaien zo. Wat een leuke lessen dan hebben wij vandaag. Ik kan het voor nog één keer kan ik het een beetje voordoen, hè? Hij houdt het toch wel, broeder dokter? Nou, mooi. Goed. Maar dat heen en weer gevoerd worden, dat is kenmerkend voor degene die hun leven niet bouwen op de rots. En voor wie de opstanding van Christus niet het uitgangspunt is in hun denken en dus in hun leven en levenswandel. Dan gaat men met alle wind mee. Er staan trouwens twee woorden voor. Er staat die als de vloed bewogen en omgevoerd worden. Dat is dat water, weet je wel. Dat komt weer omhoog, dan wordt het weer vloed. En daarna wordt het weer Het is net als bij het carnaval. Dan doen ze dat ook zo, geloof ik. Ja, dat gaat maar heen en weer. Ja, het leven is over het algemeen triest. We moeten nog eens in het jaar feest vieren. En dan gaan we weer met z'n allen. Dat is kenmerkend voor de mens en voor de maatschappij. De mensheid in het algemeen, dat gaat maar op en neer en heen en weer. Ongeveer gelijk trouwens met het komen en verdwijnen van de generaties. Ik ken iemand die heeft eens uitgerekend dat het heen en weer gaat in het algemeen gebeurt in grote stromingen van zo'n 40 jaar. Rond de 40 jaar gaat het zo heen en weer. Klopt precies, weer een nieuwe generatie, daar gaan we met z'n allen. Maar het neemt niet weg dat er ook wat kleinere golfslag is en onderstroming en dat soort dingen meer. Ik heb gisteren het mooiste compliment gekregen wat ik kon krijgen. Heb u ons plat gekregen, de zaaiers? Heb u strafpot betaald? Niet doen hoor. Posterijen van tegenwoordig. Nou goed, daar hebben we het een andere keer over. Maar waar het om gaat, ik kreeg een brief terug van iemand die is namelijk niet durft te noemen omdat hij me allemaal kent. Maar die schreef mij terug, plechtige brief. Die zei, het is het minst actuele blad wat ik ooit gelezen heb, of zoiets. Woorden van gelijke strekking. Ik denk, dat moeten we hebben. Het is het minst actueel. Minst actueel? Ja, dat komt omdat het niet met stroming te maken heeft. Dat het nooit heen en weer gaat. Dat het altijd hetzelfde blijft. Daar gaat het nou juist om. En dat als je artikelen over Bijbelse zaken nou leest van 100 jaar terug of 500 jaar terug of van 20 of 30 jaar terug, dat maakt niks uit. Het is goed of het is niet goed. Heeft niks met omstandigheden en actualiteit te maken. Dat is het aardige ervan. Het mag dan ouderwets lijken, het mag dan niet aansluiten misschien bij de omstandigheden in de wereld. Nou, dat is het beste compliment in wezen wat men krijgen kan. Want we blijven gewoon staan. Moet altijd aan Luther denken. Ja, het is een beetje uit verband, maar die stond daar ook, hè, ze is daar. Ik weet niet wat hij er allemaal bij gedacht heeft. Maar hij is daar en hij bleef staan ook. En zijn leven lang blijven staan. En zo hoort het ook. En er komen allerlei golvenbewegingen ook in onze geloofsgemeenschappen en zo komen er voorbij. Dan weer is dit in de mode en dan weer dat. Ik durf het haast niet te vertellen, maar ik heb ze allemaal in mijn gedachten. Ik weet aardig hoe dat dan weer gaat. En dan is dit weer en dan is dat weer actueel. Het wordt allemaal vanzelf weer achterhaald. En niemand en iedereen vergeet het. Wat er geweest is, het is nou weer oud. Hoeft nou niet meer, enzovoorts. De ene keer houdt het ene ding de mensheid bezig en de gelovigen bezig, de andere keer weer een ander ding. Meestal gaat het trouwens gelijk op met wat de wereld bezighoudt. Dat is nog het ergste van alles. Hè. Maar als het goed is, gaan wij niet zo heen en weer, omdat wij gebouwd zijn op de rots die helemaal niet wankelt. Want wij hebben deel gekregen aan een onvergankelijk koninkrijk. En we hebben deel gekregen aan een onvergankelijke troon aan de rechterhand Gods. En dat is het verhaal. En wat er dan ook gebeurt, daar verandert de waarheid niet mee. Daar verandert onze wijze van schriftverklaren niet mee. Daar verandert ons geloof niet mee. Integendeel, blijft allemaal precies hetzelfde. En dat is het aardige, om het eens een beetje vreemd te zeggen dan. Maar dat is het aardige van de Bijbel. En van het woord van God. Dat er geen, dat daar nou eindelijk geen verandering is. Het enige steunpunt, zeg ik altijd, het enige steunpunt wat we in ons leven hebben, is het woord van God. En daar bedoel ik mee zowel de Bijbel als de persoon van de Heer Jezus Christus. Daar, dat is het enige waar je van op aan kunt. En dezelfde boodschap kan altijd gepredikt worden door duizenden jaren heen inmiddels. Nou ja, een jaar tussen 6000, hè. Maar door duizenden jaren heen is het altijd dezelfde boodschap. Namelijk, vertrouw op God. Stel uw vertrouwen op de Heere God. Hoe ik dat niet maar luiden mag. Hè? Zo is het toch? Geloof in hem en gij zult behouden worden. In hem is leven. In hem leven wij enzovoorts. En op hem of uit hem worden gebouwd. Worden wij gebouwd. En we worden gebouwd tot hem. Dus één en hetzelfde einddoel. En dat heeft met omstandigheden van het leven niks te maken. Er is geen verandering. De enige verandering die wij dan nog kennen, is dat wij toe mogen nemen, inderdaad, in kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat is ook een Bijbels gegeven, dat wij mogen groeien naar hem toe, maar het fundament blijft daarbij altijd gelijk. Dat verandert absoluut niet. En steeds nieuwe dingen, andere dingen, heeft geen enkele zin. Dat is een bewijs van onvolwassenheid, laat ik het dan maar eens gewoon zo zeggen. He? De ene keer zus een boodschap, en de andere keer is die boodschap weer zo. En dan later is het weer, en blijkt het toch weer anders te zijn, enzovoorts. Dat is onzin. En dan is er weer een wereldoorlog geweest, en de Joden weer is vervolgd, en dan moet de theologie aangepast worden, en dat soort onzin. Er verandert niks. En laat ik dan nog even corrigeren wat ik net gezegd heb. Ik zeg, het beste compliment wat je kunt krijgen is dat het niet actueel is wat je doet en wat je schrijft of zegt. Maar het is natuurlijk een misverstand. Heb je er even mee laten zitten? Het is natuurlijk een misverstand. Het is namelijk wel degelijk actueel, maar sommigen ontgaat dat. Het woord van God is namelijk altijd actueel. Maar het woord van God past zich niet aan aan de omstandigheden. Gaat niet mee. En dat is wat men ermee bedoelt. De omstandigheden in de wereld veranderen en het is nog hetzelfde oude verhaal, dus het is niet actueel. Dat is een verkeerde conclusie. De Bijbel is altijd actueel, heeft altijd dezelfde boodschap onder alle omstandigheden. Maar één boodschap, zien namelijk op de Zoon die God gesteld heeft aan zijn rechterhand. De verhoogde slang in de hemel, oftewel de Zoon des Mensen aan de rechterhand Gods, of hoe het maar heten mag, de dood, een opstanding en verheerlijking van de Heer Jezus Christus, daar gaat het om. En op dat fundament staan wij en blijven wij er staan. Dat is bouwen op het fundament, er zit geen beweging in. Daar valt ook niet over te discussiëren, daar kun je niet over onderhandelen, daar mag je zelfs niet eens over van inzicht verschillen. Want het is de basis. Dat is theologisch, dat is de basis van het christelijk geloof. De opstanding van Christus, die rots die uit de grond, uit de aarde, uit het dodenrijk dus, omhoog stijgt en die onveranderlijk is. De bouwen wij op. Tenminste, als wij gelovigen zijn. Ja. Want er zijn er natuurlijk ook die er niet op bouwen. Er zijn er namelijk, die lopen er hard bij vandaan. Dat bestaat ook, hè. Die geloven niet en haasten dus. Die kennen u hopelijk, hè. Jawel. En er zijn er ook nog die struikelen erover. Dat kun je met een rots ook nog doen. Ligt die in de weg. En dan wordt het een ergernis dat het ding daar ligt. He? Die mensen die alles mooi vlak willen hebben, met dank aan dokter Andrijsje van UTB. Maar goed, voor al die mensen die alles mooi vlak willen hebben en in vakjes ingedeeld, ligt elke rots in de weg. Nederland is wat dat betreft een ideaal land. Alles vlak en mooie rechte slootjes en weggetjes erdoor, vooral door de polder. En zo wordt mooi ingedeeld, ieder zijn eigen vakje. He? Maar als er een rots ligt, dan ligt die wel in de weg. Dan moet die opgeruimd worden. Hè? Alles wat zijn kop boven een maaiveld uitsteekt, heet dat in gewoon Nederlands, loopt het risico dat die eraf gaat. Zo zit het eigenlijk, hè? Ja, nee, dat is zo. Dan past het nergens meer in. Maar het is juist die rots die men nodig heeft om zich aan vast te houden, om ze op te kunnen bouwen enzovoorts. Dat is het Bijbelse verhaal. We kunnen er wel over struikelen, maar dat is zeer onverstandig. En ik moet u natuurlijk meenemen naar het Oude Testament. En het lijkt mij het meest voor de hand te liggen om eerst Jesaja 28 op te slaan in dat verband. Overbekend schriftgedeelte, maar ja, dit is ook een overbekend onderwerp. Jesaja 28, vers 16... Een van de meest aangehaalde schriftplaatsen uit het Oude Testament in het Nieuwe. Jesaja 28 vers 16. Daarom al zo zegt de Heere, Heere, zie ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten, staat er dan laconiek achteraan. En dat is een vers zomaar tussen de aankondiging van allerlei oordelen door hier in Jesaja 28. Want de klacht hier in Jesaja 28 is dat Israël weliswaar leeft onder de wet, maar in volstrekt ongeloof. Dat wil zeggen, men kent een bepaald systeem, men leeft daar min of meer uit, beter is te zeggen, men leeft daaronder, men draagt dat juk. En maar in volstrekt ongeloof. En men heeft dan misschien wel kennis van de wet. Maar men heeft dan toch in ieder geval geen kennis van wijsheid. Dat wil zeggen, men heeft geen kennis van de Heere die de rotssteen nou eenmaal is. Dat staat al enige versen daarvoor natuurlijk. Dat begint al gewoon aan het begin van Jesaja 28. Maar het is ook... Word ik vermeld in de bekende versen, moet ik eigenlijk zeggen, vanaf vers 7. Ook dwalen deze van de wijn en ze dolen van de sterke drank. De priester en de profeet dwalen van de sterke drank. Ze zijn verslonden van de wijn. Zij dolen van sterke drank. Zij dwalen in het gezicht. Zij waggelen in het gerecht. Kortom, ze weten de weg niet meer. Ze worden omgevoerd met alle wind der leer. Huh? Zij zwalken over de brede weg. Die hebben ze wel nodig ook dan natuurlijk. Maar dat even terzijde. Hè? Maar dan staat er... Want alle tafels, vers 8, zijn vol van uitspuwsel en van drek. Nou, net kan ik het ook niet zeggen. Zodat er geen plaats schoon is. Wie zou hij dan, dat wil zeggen aan wie, zou hij dan de kennis leren? En aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? In de zin van, aan wie zou hij het uitleggen? Dan staat er de gespenen van de melk, de afgetrokkenen van de borsten. Kortom, om in termen van het Nieuwe Testament te spreken, Israël, waar het hier over gaat, is nog als jonge kinderen die nog melk van nodig hebben En niet vaste spijs, want dat is wat er staat, hè? De gespeenden van de melk, de afgetrokkenen van de borsten, wil zeggen dat zij nog melk van nodig hebben en aan vaste spijs niet toe zijn. De uitdrukkingen komen uit 1 Korinthe 3 is het, en uit Hebreeën 5, hè, waar het over deze dingen gesproken wordt. En de gedachte is dan dat zij kinderen zijn. De eenvoudige waarheid is, en ik hoop dat u mijn gedachtegang zo snel kunt volgen. De eenvoudige waarheid is ook dat in Galaten gezegd wordt dat dat kinderen onder voogden en verzorgers geplaatst zijn tot de tijd van de vader tevoren bestemd. Galaten 4, dacht ik. Kinderen zijn onder voogden en verzorgd tot de tijd van de vader tevoren gesteld. En Paulus spreekt daar over de situatie van Israël onder het oude verbond. Toen waren zij kinderen. Dat wil zeggen, zij waren onder voogden en verzorgers. Kortom, ze waren onder de wet. Dat is ook wat uitgebreid uitgelegd wordt. De hele gelaten brief gaat daar trouwens over, hè? Men was onder de wet. Dat is die voogd of verzorger of hoe het allemaal maar heten mag. Want kinderen moet je zeggen wat ze doen en laten moeten. Zonder me nou met pedagogiek te bemoeien, maar zo zit het nou eenmaal. Er zijn mensen die hebben het idee dat je kinderen ook kunt uitleggen waarom bepaalde dingen moeten en waarom bepaalde dingen niet moeten. Maar ik geef het je te doen. He? Dat blijkt in de praktijk zwaar tegen te vallen. Het waarom wordt niet begrepen, omdat het waarom niet begrepen wordt, omdat er geen wijsheid en inzicht is, moet hen gewoon verteld worden wat ze doen en laten moeten. En zolang aan een mens of aan een gelovige gezegd moet worden wat hij doen en laten moet, is hij als mens of als gelovige onvolwassen. Schrik er maar niet van, hoor. Er zijn er nog meer. Huh? Ja, maar het is een teken van onvolwassenheid. Een volwassene namelijk neemt zijn eigen beslissingen, omdat hij de verantwoordelijkheid ervoor kan dragen en omdat hij ook inzicht heeft in wat hij doet. Schitterend ideaal, denk ik altijd, maar dat even terzijde. Hè? Maar dat is in ieder geval het verhaal. Een kind is onder wetten, voogden, verzorgers, een tuchtmeester heet het allemaal in Galaten 4. Tot aan de volwassenheid, want daar in de volwassenheid is men vrij, maar draagt men ook verantwoordelijkheid. En het verhaal is dat Israël inderdaad leefde onder de wet, zich daarin verblijdde, dat wil zeggen graag kind was. Moet iets doorzakken zo, hè. Graag kind was, men was graag onder de tuchtmeester. De Corinthiërs trouwens ook. En de Hebreeën blijkbaar ook. Wie het ook geweest mogen zijn, hè. Het is makkelijk als iemand de verantwoordelijkheid draagt en dus zegt wat wij doen moeten. Dan dragen wij geen verantwoordelijkheid, kunnen ons gang gaan. Als er wat fout gaat, zeggen we, ja, die of die heeft me dat gezegd. Oh, wat zijn we dan ineens nederig. Ja. Maar dat is niet de bedoeling. Het punt is ook dat zolang men kind is en zo leeft, staat men ook niet open voor kennis of wijze. Als men immers verkiest te leven onder zo'n tuchtmeester, voogd, verzorger of hoe het maar heten mag, als men daarvoor kiest, dan heeft men geen inzicht nodig. En ik geloof zelfs dat het andersom is. Ik heb vaak de indruk dat men geen inzicht wil hebben, geen wijsheid, geen kennis wil hebben, omdat het verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En dus neemt men zijn toevlucht naar wet. En dus stelt men zich onder de voorganger, predikant, of weet je veel wat het, hoe het allemaal heten mag, hè? De een of andere kerkvorst, Abimelech of zo. Maar goed, andere keer verder, hè. Ja. Over die doornbos hebben we het nog. Die hebben we al gelezen, daar kom ik nog op. Hè? Men stelt zich onder wetten en regels, want daar hoeft men geen verantwoordelijkheid te dragen. Ik heb het wel eens vaker gezegd, ik heb nooit een makkelijker tijd in mijn leven gekend dan die van de militaire dienst. Dat was makkelijk, daar droeg je geen enkele verantwoordelijkheid. Ik kon ook niet op strepen gaan staan trouwens, want die waren er niet. Maar dat doet er nou niet toe. Maar er waren andere verantwoordelijk die zeiden wat je doen en laten moest. En dat deed je dan gewoon klaar uit. Dat meen ik echt. De makkelijkste tijd van mijn leven geweest. Tot op heden in elk geval. Je doet het gewoon en als het fout gaat, ja. Jammer voor de korporaal, maar die krijgt de schuld natuurlijk. Hè? Maar ik niet. En daar gaat het maar om. Vele mensen verkiezen zo te leven. Omdat ze de verantwoordelijkheid niet dragen, willen ook niet dragen. Kunnen dus, want dat is het gevolg ervan. En daarom is het ongetwijfeld zo dat men ook bang is voor de Bijbel, voor de opening van de Bijbel, voor het woord van God. Want zodra men komt tot kennis daarvan, tot inzicht in Gods handelen, dan draagt men daarvoor medeverantwoordelijkheid. Zo zit het gewoon. En dat wil men niet. Zeker in onze tegenwoordige cultuur is dat een merkwaardig verschijnsel. Men wil geen verantwoordelijkheid dragen, men schuift het altijd af. He? En een belangrijke stroming in onze maatschappij is die van dat men de verantwoordelijkheid afschuift naar de staat. Terwijl men zich niet realiseert dat het ding niet eens bestaat. He? Dat weet u toch of niet? Die bestaat feitelijk niet. Er is niemand die je kunt grijpen en zeggen, kijk, nou heb ik de staat te pakken. He? Maar een heel, heel abstract ding. En in de praktijk betekent dat er niemand verantwoordelijkheid draagt. En je kunt een ambtsdrager, ook in de Nederlandse regering, die kan bepaalde dingen doen of laten enzovoort, en een grote puinhoop van maken. En in het ergste geval krijgt hij ontslag en heeft hij een geweldig pensioen. Hoezo? Huh? Kun je niks meer aan doen. Er is niemand die dan verantwoordelijkheid draagt. En zo gaat dat in de praktijk. Huh? Schrik er maar niet van, maar zo is het ongeveer wel. Uiteindelijk is er in de hele wereld niemand die verantwoordelijkheid draagt. Maar goed, laten we maar even zitten. Waar het om gaat is dat kennis is macht, zegt men. Maar meteen daarnaast zou je moeten zeggen, en hij moet eigenlijk er meteen overheen, is dus kennis is verantwoordelijkheid. En dat macht dragen verantwoordelijkheid met zich meebrengt, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar de kennis van Christus, de kennis van de kracht van zijn opstanding, de kennis van zijn woord, brengt met zich mee verantwoordelijkheid. He? Maar men wordt ervoor beloond, dat is in ieder geval een zekere zaak. Waar het nu om gaat is dat als men leeft onder de wet, zoals het hier staat in Jesaja 28, dan is men, heeft men melk van nodig, dan is men een kind, sterker nog, men is feitelijk een baby en men verlangt helemaal niet naar inzicht. Bovendien, je kan wel proberen de baby de tafels van 10 te laten opzeggen, maar het zal niet lukken. He? Het enige wat je erin krijgt is melk. Jawel, en anders niks. He? En zo is het vaak. Bij gelovigen ook, in geestelijke zin. Aan wie zou hij de kennis leren, wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Want, vers 10, het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Dat is een tamelijk schilderachtige manier om de werking van de wet te beschrijven. Er zijn overal regeltjes voor enzovoort. Inzicht is helemaal niet nodig. Men heeft de regels, men handelt volgens een bepaald boekje en dat is het dan. En dan is men afgesloten voor het woord van God. Voor de wijsheid. En is me zeker ook afgesloten voor die lering, die Bijbelse lering, die zegt dat ons leven niet gevormd wordt door onze oude mens. En dat het er niet om gaat dat wij zelf goed ons best doen om ons te verbeteren, om te evolueren is het eigenlijk. Maar goed, hè? Om beter te worden en om op te klimmen. Integendeel, het gaat er namelijk om dat wij komen tot kennis van Christus en dat we in hem leven, dat we de kracht van zijn opstanding leren waarderen, leren kennen en ervaren. En dat is gewoon hetzelfde als dat we leren bouwen op de rots. Dat is het. Nou, hier staat dan vervolgens, het is voor Israël gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel. Vers 11, daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Dat betekent in het algemeen dat de rest van de Bijbel in het Grieks geschreven zou worden. Ik zeg het nou maar weer eens een keer wat anders, hè. Nee, dat er in tongen gesproken zou worden, ook natuurlijk, hè. Maar daar heb ik het nou even niet over. Maar het betekent in het algemeen dat de zaligheid de heidenen gezonden zou worden. En dat dus de rest van de Bijbel, het Nieuwe Testament namelijk, dat wat tot stand kwam na de opstanding van Christus, inderdaad niet in het Hebreeuws kwam tot de Joden, maar in het Grieks kwam tot de heidenen en vervolgens ook nog tot de Joden. Maar in ieder geval via de heidenen. Omdat zij, Israël, inderdaad de rotssteen verwierpen, of anders omdat zij struikelden over de rots. Voor hen was het een rotssteen der ergernis. Een rots die in de weg lag, die niet paste in hun wettische systeem. En het is nog altijd zo vandaag aan de dag. Ik aarzel altijd om het uit te leggen, maar ik aarzel nooit om het te zeggen. Het is nog altijd zo dat daar waar men leeft onder de wet, of daar men leeft onder wet, daar is in de praktijk zeker geen ruimte voor een opgewekte Christus, een levende Christus, wonend in het hart, in het binnenste van de gelovigen. Daar heerst een ander principe, daar heerst de wet en niet Christus. Daar heerst de dood en niet het leven. Daar heerst de mens, de wereld namelijk. Sterker nog, daar heerst zelfs de zonde. Want dat is wat de Bijbel ons daarover leert. En daar is Christus buiten gesloten. Of, zoals Paulus het kort samenvat, hij zegt, gij die uit de wet gerechtvaardigd wil worden, of gij die uit de wet wil leven, of worden van zulke strekking ingelaten, zegt, voor u is Christus niet nut geworden. Dan heb je aan Christus niks. Maar hij is de rots. En op hem zou men moeten bouwen. Wat hier nou gezegd wordt, is dat Israël leeft onder de wet. En dan zegt de Heer dat op grond daarvan een oordeel komt, want het leven onder de wet is in wezen bouwen op zand. Er is geen vastigheid, men zakt er sowieso in weg. He? Ik heb ooit eens een keer over het strand van Noordwijk gelopen. Nou, dat was komisch, hè. Daar hebben ze in de tijd, 40 jaar geleden, zo, langer, 15 jaar geleden, maar daar hebben ze in de tijd van die grote bunkers gebouwd. Van die hele zware bouwwerken waar je bommen op kunt gooien zonder dat ze uit elkaar vallen. Hè? Maar ik heb ze daar zien liggen, schotsen scheef door elkaar, op zijn kant, op zijn kop en weet je veel allemaal. Hè? De bunkers waren er nog wel, maar het leek nergens meer op. Ze waren op het strand, op het zand gebouwd, hè. En op in het zand van de duinen enzovoort. Die dingen die mogen dan een zwaar beton geweest zijn en heel blijven. Maar ze functioneerden in elk geval niet meer. Ik vond het echt een komisch gezicht. Mankeerde wat dan? Gebouwd op zand. Nou ja, doe maar. Maar wat hier staat is, in vers 16, daarom al zo zegt de Heere, zie, ik leg, niet Israël legt wat, leven onder de wet is, dat de mens zelf zou moeten doen om te leven. Romeinen, wat is het, Romeinen 9, de zaligheid, of Romeinen 10. Rechtvaardigheid, of rechtvaardigheid die uit de wet is, zegt, doe dit en gij zult leven. Maar hier staat, al zo zegt de Heere, Heere, zie ik leg een grondsteen in Sion. En let vooral op Sion, want dat is de plaats waar de troon staat. Hè? De plaats van waaruit het koninkrijk der hemelen, oftewel het Messiaanse Rijk, tot stand zou komen. De plaats van de troon, de burg. Sion. Sion zelf is eigenlijk een rots. Of anders, de burcht Sion was gebouwd op de rots. En daaromheen is vervolgens Jeruzalem gebouwd later. Maar dat Sion zelf is een rots. Trouwens, de naam Sion betekent dat ook. Sion betekent dat het is een opgericht teken. Een teken eigenlijk. In de praktijk gewoonlijk een opgerichte steen. We kennen het woord ook in de betekenis van Engelse betekent een milestone. We kennen dat in het Nederlands niet. Want wij hebben geen stenen in Nederland. Dus bij ons heet het een mijlpaal. Er moet een paal in de grond slaan. Een heipaal zal het vermoedelijk zijn. Dat valt het ding om. Maar in het Engels spreken we over een milestone. Een steen namelijk. Ter markering van de weg. Een opgericht teken. Een markant teken in het landschap. Of waarop je kunt oriënteren. Heb ik ook nog in dienst geleerd trouwens. Hè? Dus je moet oriënteren, op vaste, markante dingen. Een molen, een kerktoren. Nou viel dat niet mee, want er staan zoveel kerktorens in Nederland. Dat is een licht verlaat. Maar het principe blijft natuurlijk wel overeind, hè? Markante punten, daarop oriënteert men zich. En dat is waar het om gaat. Dat is een Sion. Dat is een markant teken. Maar dan opstekend uit de grond. In de praktijk gewoon een opgerichte steen. En de burg Sion was dat. Maar de Heer zegt, ik leg in Sion een beproefde steen. Eigenlijk komt het verhaal dus twee keer, hè? Want Sion is al een beproefde steen. Maar nou staat er nog, ik leg in Sion een beproefde steen. Dat wil zeggen, een grondsteen, een beproefde steen. Een grondsteen wil zeggen, een steen in de grond. Of een steen waarop men zich kan gronden. Een steen als basis en dus als fundament van een bouwwerk. En als er staat een beproefde steen, wil dat zeggen dat die steen bewezen heeft vast te zijn. Hij was er altijd al, eigenlijk betekent het ook min of meer. Maar in ieder geval een die door een, die getest is. En dat lijkt mij een tamelijk duidelijke, in ieder geval voor ons tamelijk duidelijke verwijzing naar de dood en opstanding van Christus. Want die beproeving waar hier over gesproken wordt is ongetwijfeld zijn lijden en sterven, zijn dood dus in de praktijk en daarna zijn opstanding. Hij is door het oordeel gegaan. Hij is bewezen vast te zijn. Een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke steen vervolgens. En kostbaar, dat is duidelijk wat het is. Het is een edelsteen eigenlijk. Je kunt het je natuurlijk moeilijk voorstellen, een bergtop in de vorm van een diamant of zoiets. Maar dat is wel eigenlijk wat er gezegd wordt. Het is niet zomaar een steen, maar een edelsteen. Want een edelsteen is per definitie ook een beproefde steen. Edelsteen is ook door het oordeel, door het vuur gegaan, zal ik maar zeggen. De edelsteen is een gekristalliseerde, een uitgekristalliseerde steen. Waarin onreinheid verdreven is. Nou, soms maar gedeeltelijk, maar er is, hoe meer eruit verdwenen is aan onreinheid, hoe edeler de steen is. Het wordt een zuivere steen dan, hè? Daar gaat het om. Het is door het oordeel gegaan. Een kostelijke steen. Er staat bovendien een kostelijke hoeksteen. Daar moet ik meteen een opmerking bij maken. Want er staat een kostelijke hoeksteen die wel vast gegrondvest is. En ik moet het nou wel even vlug vertellen. U moet niet denken dat de kostelijke hoeksteen die wel vast gegrondvest is, dat het een en hetzelfde begrip is. Ik heb mij vroeger uit laten leggen, dat was geloof ik op de zondagsschool trouwens, dat de hoeksteen was de belangrijkste steen van het fundament. Het zat namelijk op de hoek van het fundament. Ze hebben mij altijd verzuimd overigens te vertellen. Wat voor stenen dan op de andere drie hoeken van het fundament lagen. Want bij mijn weten is een eenvoudig fundament dan toch rechthoekig. Dat is het meest voor de hand. Hè. Vier hoeken van 90 graden zie ik wel ongeveer zitten. En als een hoeksteen is van het fundament, dan moeten er nog drie zijn en dan wordt het problematisch. Hè? Maar uit de andere schriftplaatsen die over de hoeksteen spreken, blijkt dat het inderdaad niet een hoek is van het fundament, zodat het één is van minstens vier of zo, maar dat het de top is van het bouwwerk. Juist niet het fundament, want het fundament is de eerste steen, eigenlijk. De basis, de eerste steen. Maar het is niet de steen, namelijk het fundament, niet de eerste steen, maar de laatste steen. Ja, als je in een bouwwerk lijkt dat wat vreemd, want dan kan de eerste nooit de laatste zijn. Maar aangezien het hier toch om typologie gaat, is het geen enkel probleem. De eerste is de laatste. Goed, en welke eerste is ook de laatste? Ja, de Heer Jezus Christus, de eerste en de laatste. De Alpha en de Omega, het begin en het einde. Uit Openbaring bijvoorbeeld, en uit Jesaja niet te vergeten. Zo is het nou eenmaal. Hij is niet alleen het fundament, de eerste steen van het bouwwerk. Hij is ook de sluitsteen, de laatste steen van het bouwwerk. Oftewel de top van het bouwwerk. Ik kan me natuurlijk nooit onttrekken aan het verhaal over de piramide. Daar kan ik nooit omheen. Hè? De piramide. De piramide die inderdaad gebouwd is op een rots. Rotsbodem. Vlakte. De vlakte van Gizeh onder Cairo. Jawel. In Egypte. Een rotsbodem die men om een of andere tamelijk onbegrijpelijke reden eerst helemaal vlak en waterpas gemaakt heeft. Nee, een paar honderd meter lang en een paar honderd meter breed. En dat in vierkant is nogal wat. Maar men heeft het eerst vlak gemaakt, horizontaal vlak gemaakt, om daar die piramide op te bouwen. De reden daarvoor is natuurlijk gewoon een symbolische, een typologische. En dat is de belangrijkste reden die je denkt ik kunt. Hè? Het moet nou eenmaal voorschrift voor vlak te zijn. Het is een beproefde, kostelijke grondsteen. Die liggen niet zomaar, is niet toevallig. Hij was er wel, maar hij is een bepaalde vorm gekregen. Hij ligt er voor dat doel. Hij is daarvoor geschikt gemaakt. Dat is Christus. En waarop? Daarop verrijst dan die piramide. En de laatste steen van het bouwwerk, die er overigens niet eens op zit tot op heden, maar de laatste steen van het bouwwerk heeft de vorm van het hele bouwwerk, dus ook een piramidenaam, kan niet missen, reken het maar eens uit. Hè? Die laatste steen, dat is uiteraard ook Christus, hij is het begin en het einde. Hij is degene in wie wij geplaatst zijn, hij is de oorzaak van ons behoud enzovoort. Hij is de oorsprong ook van de gemeente, niettemin is hij ook het hoofd van de gemeente en de vervulling van de gemeente. Dat is trouwens ook Efeze 1, de laatste vers. En als over de steen gesproken wordt, de steen, in verband met dit bouwwerk, dan denk je inderdaad aan twee, namelijk de eerste en de laatste, oftewel de grondsteen, de beproefde steen enzovoorts, maar ook denk je dan aan de hoeksteen. Het verhaal is dan ook hier in de eerste plaats, hier in Jesaja 28 vers 16, dat de steen het fundament is waarop gebouwd wordt. Hoewel de term hoeksteen even genoemd wordt, want dat is hij ook, het einde van het bouwwerk, maar dat wordt verder niet uitgebreid besproken, daar gaat het maar om. Dan kan het wel even genoemd worden, is het Oude Testament heel gebruikelijk, om dingen stiekem even te noemen en dan gauw weer verder te gaan met het eigenlijk onderwerp. Ja. Maar hier in Jesaja 28 vers 16 is de steen in de eerste plaats een grondsteen, een beproefde steen, die wel vast gegrondvest is, die wel, goed betekent dat, vast, betekent vast, gegrond, dat betekent ook vast, vest, betekent ook vast, betekent allemaal hetzelfde, die wel vast gegrondvest is. Kortom, het gaat hier in de eerste plaats om die steen als basis, als fundament. In andere schriftplaatsen, denk met name aan de psalmen, er wordt in de eerste plaats gesproken over de steen die de bouwlieden versmaad hebben, is geworden, we gaan het speciaal over de hoeksteen, is geworden tot hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En daar gaat het meer om de laatste steen van het bouwwerk. Het spreekt over dat Israël de Messias verworpen heeft, maar dat achteraf zal blijken dat diezelfde verworpen steen de hoogste positie in het bouwwerk heeft gekregen. Maar het is wonderlijk in onze ogen, zegt Israël dan, of wordt in de mond van Israël gelegd, dat betekent dat Israël er niks van begrijpt. Nee, dat klopt. Maar we hebben het ook over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen en over de roeping van de gemeente van onze dagen en dat soort zaken meer. Maar waar het maar om gaat, en dan kom ik terug bij het onderwerp, waar het maar om gaat is dat we die steen kennen hier in ieder geval in Jesaja 28 vers 16 als basis van het bouwwerk. En er wordt even tussendoor verwezen naar dat hij ook de laatste steen is van het bouwwerk. Maar dat thema wordt op een andere plaats besproken. Uitgebreid. Maar er staat dus, ik, zegt de Heere, leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke steen des hoeks, dat wil zeggen, hij is ook de laatste steen van het bouwwerk, en dan weer die wel vast gegrondvest is, en dan zijn we weer gewoon verder bij het fundament zelf, de grondsteen, die wel vast gegrondvest is, en dan wie gelooft, oftewel wie vertrouwt, wie zijn vertrouwen stelt in deze beproefde steen, want daar gaat het natuurlijk om, die zal niet haasten. Want die kwestie van een beproefde steen die wel vast gegrondvest is, die uitdrukkingen duiden erop dat er misschien ooit twijfel zou hebben kunnen bestaan aan of dat ding wel stevig genoeg is. Maar hiermee wordt vastgesteld dat het inderdaad stevig genoeg is en dat het als fundament kan dienen en dat het dus de bedoeling is dat men daarop vertrouwt. Ofwel daarin gelooft. En dus, wie in die steen gelooft, maar dat is hetzelfde als wie erop gaat staan, of wie erop bouwt, maar in ieder geval, wie er zijn vertrouwen in stelt, die zal niet haasten, waarbij haasten gewoon betekent rennen, hollen, draven. Dat betekent het. Wie gelooft, zal niet rennen. En dat betekent uiteraard gewoon, wie in die steen gelooft, holt er niet bij vandaan. Vluchten kan het zelfs zijn, hè, dat woord. Erbij vandaan vliegen. Daar gaat het om. Het heeft niks met het tempo als zodanig te maken. Maar het gaat erom dat haasten gewoon de aanduiding is van dat men inderdaad zich van deze rotssteen afbeweegt. En Israël haaste zich van de steenrots vandaan. En anders gezegd, zij hebben de steenrots of de rotssteen verworpen. Dat komt op hetzelfde neer in de praktijk. Maar wie gelooft zal niet haasten. Dat wil zeggen, wie gelooft blijft bij deze kostelijke, wel vast gefundeerde steen. En dat is precies wat later in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Dat is dan, het meest voor de hand liggend is natuurlijk Romeinen 9 en 10. Daar wordt het genoemd. Notabene in verband met Israël en de prediking van het evangelie aan Israël. Daar staat vanaf vers 30 in Romeinen 9. Wat zullen wij dan zeggen? Wel, dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, want de heidenen leefden niet onder de wet, staat al in Romeinen 2, dat de heidenen, die de wet niet hebben, de heidenen zijn diegenen die de wet niet hebben, die dus ook geen rechtvaardigheid zoeken. Wat zullen wij dan zeggen? Wel, dat de heidenen die de rechtvaardigheid, dus de wet, niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben. Echter, de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Want wij heidenen, de verwijzing is naar de roeping van de gemeente uiteraard hier, wij heidenen hebben rechtvaardigheid verkregen uit geloof. Want wie niet werkt, werken der wet in het algemeen, maar wie niet werkt, maar gelooft, Romeinen 4, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Romeinen 4 staat dat, ik zoek het nou niet op. Ik doe net of het bekend is, hè. En wij heidenen, die de rechtvaardigheid niet gezocht hebben, wij hebben de rechtvaardigheid wel gekregen. We hebben niet gestreefd naar een leven onder de wet of wat dan ook, om voor God aangenaam te worden of iets dergelijks. Maar niettemin zijn wij gerechtvaardigd geworden, oftewel wij hebben de rechtvaardigheid ontvangen of verkregen. Een rechtvaardigheid die uit het geloof is. Vers 30 en dan vers 31. Maar Israël, die de wet de rechtvaardigheid zocht, dat wil zeggen, die uit de wet gerechtvaardigd zocht te worden. Israël, die de wet de rechtvaardigheid zocht, is tot de wet de rechtvaardigheid niet gekomen. Men zocht uit de wet gerechtvaardigd te worden en heeft geen rechtvaardigheid ontvangen. Waarom niet? Vers 32. Waarom niet? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar uit de werken der wet. Of maar als uit de werken der wet. Dat wil zeggen, men probeerde zich door een praktische levenswandel acceptabel te maken voor God. Maar hoe goed het kind ook zijn best doet om te leven naar de regeltjes die de ouders gesteld hebben, het wordt er niet volwassen van. Het zal nooit tot inzicht komen, zal nooit verantwoordelijkheid kunnen dragen. Verantwoordelijkheid kunnen dragen. In alle gunstigste geval, maar onder de wet is ook dat onmogelijk, in alle gunstigste geval zal het kind precies doen wat de ouders zeggen. En dan heeft het dan mee bereikt dat het niet hoeft na te denken. En als het niet hoeft na te denken, hoeft het geen kennis te hebben. En vraag het maar aan Paulus. Paulus zegt, wat me ook overkomen is, het was in onwetendheid door mijn ongeloof. Hij wist niet, want hij geloofde ook niet. Nee, hij was fariseer, levend onder de wet. En daar hield men zich mee bezig. Men werd wetgeleerde in de zin van dat men leerde wat de regeltjes waren, hoe de regeltjes zouden moeten worden toegepast. Maar tegelijkertijd zegt hij, was hij onwetend. Waarschijnlijk kon hij grote delen van het Oude Testament en van de wet in het bijzonder gewoon uit zijn hoofd opzeggen, citeren en zo ze naar verwijzen. Dat moet elke wetgeleerde per slotverrekening kunnen. Maar hij zegt, ik was onwetend, want ik was ongelovig. Geloof is ook niet nodig om zo te kunnen leven. En in de praktijk blijkt dat wel, want ik wil niet generaliseren, maar er zijn er toch veel ook vandaag die onder de wet leven, maar strikt ongelovig zijn. Volstrekt ongelovig. Ik zeg niet dat ze dat allemaal zijn, maar ik zeg wel dat het wel veel voorkomt. Ja. En inzicht In het woord van God, ja, laten we daar maar helemaal niet over praten. Hè? Goed, wat staat hier dus? Waarom is het niet gerechtvaardigd geworden? Omdat ze rechtvaardigheid zochten, vers 32, niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want, en daar komt hij, want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Oftewel de rotsteen der struikeling. Want zo heet het elders. Een rots der ergernis. Ergernis betekent namelijk struikeling. En dan wordt er meteen achter gezegd. En een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Het is heel aardig omdat het een verwijzing is. Aan de ene kant meen ik naar Psalm 118. Waar we die uitspraken vinden over de steen die de bouwlieden versmaad hebben. Is geworden tot hoofd des hoeks. Dat is het eerste deel dus van vers 33 van Romeinen 9. Zie, ik leg een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En aan de andere kant, de uitdrukking, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, is uiteraard een citaat uit Jesaja 28 dat we zojuist gelezen hebben. Dat gaat over de grondsteen, de kostelijke steen, de beproefde steen waarop men zou moeten bouwen. En in Jesaja 28 vers 16 staat dan, en ieder die in hem gelooft zal niet haasten. En hier staat, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. In de praktijk gaat het natuurlijk om precies hetzelfde, alleen dit is een nieuw testamentische verklaring van de oud-testamentische tekst. Betekent wie in hem gelooft, loopt niet hard bij de steen vandaan, maar zal bouwen op de steen. En inderdaad zal daar bevestigd worden. Want tegenovergestelde van beschaamd worden, kan heel goed zijn bevestigd worden, gesterkt worden. Ze hebben twee mogelijkheden. Of men loopt weg, of men bouwt erop. En hiermee is dan ook verklaard dat het bouwen op de steenrots in feite hetzelfde is als leven uit geloof. Stop ik altijd even, nu ook. Leven uit geloof, waarin dan in Christus die opgewekt is, Romeinen 5, de laatste versen. Romeinen 4, het laatste vers. Die opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Dat wou ik maar horen. Dan gaat het om rechtvaardigmaking. Hoe zijn we gerechtvaardigd geworden? Door de opstanding van Christus. En voor de goede orde zeg ik erbij. Voor de slechte verstaande zeg ik er dus bij. De opstanding van Christus uit de dood waarin hij dus eerst is ingegaan. Maar ik hoop dat dat vanzelfsprekend is, hè? Wij worden gerechtvaardigd door de opstanding van Christus. Hij is overgeleverd, zegt Romeinen 4, het laatste vers, vers 25. Hij is overgeleverd om onze zonden, die werden daarmee weggedaan. En hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En de rechtvaardigmaking komt tot stand, zegt Romeinen 10, de laatste verse. Of Romeinen 9, de laatste verse, door geloof. En niet alleen die versen zeggen dat natuurlijk, velen, maar ik hou deze schriftgedeelte even bij elkaar. Romeinen 9, de laatste versen zeggen dat wij hebben deel gekregen aan de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Geloof waarin? Nou, via de vergelijking met de laatste versen van Romeinen 4, geloof in de opstanding van Christus. En geloof in de opstanding van Christus betekent niet dat we geloven dat hij inderdaad is opgestaan. Zo van, het zal wel zo wezen. Want er zijn zoveel die het gezegd hebben, dan moet het wel zo zijn. Nee, geloof in de opgewekte Christus wil zeggen dat we daaruit ook leven, dat we daar ons vertrouwen op stellen. Dat we zeggen, zo is het dus de dood is overwonnen. En dat is vastigheid. Want dat betekent tegelijkertijd dat we dan dus niet meer bouwen aan een leven wat toch in de dood ooit hier beneden zal moeten eindigen, onvermijdelijk. Want bovendien, hoe je er ook over denkt, dit aardshuis, deze tabernakel, moeten we toch afleggen? Ja, door de dood of door de opname van de gemeente, dat maakt niks uit. Dat wordt toch afgelegd en achtergelaten, alles wat wij hier hebben. Maar aangezien wij geloven in of vertrouwen op de opstanding van Christus, bouwen wij dus aan een leven niet zozeer voor hier, niet aan deze tijdelijke wereld, waar alles toch altijd maar heen en weer gaat enzovoorts, hè. Maar bouwen wij inderdaad aan een andere zaak, aan een eeuwige zaak, namelijk aan een onvergankelijk leven, een onvergankelijke erfenis. Want daar gaat het naartoe, dat is ons uitzicht. Zodat wij weten waar wij vandaan komen, Namelijk, we zijn met Christus opgestaan uit de dood. Om het dan eens anders te zeggen voor de gelegenheid, hè. Romeinen 6, vers 1, v. We zijn met Christus opgestaan uit de dood. Met Christus ook feitelijk gezet in de hemel, want dat komt er nog eens bij. Maar dat is onze achtergrond, oftewel dat is onze basis. En ons vooruitzicht is een hemelse, onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard is voor ons. Want God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Ik zit nu in 1 Petrus 1, de eerste verse. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard is. Daarheen zijn we onderweg. Dus we kennen onze oorsprong, we kennen onze bestemming en dus weten we ook hoe het zit met het heden. Het een is het fundament, het ander is de hoeksteen. Topsteen namelijk van het bouwwerk. Eén is het begin, ander is de vervulling. En wij weten dus van waar wij zijn en we weten waar wij naartoe gaan. En dat hebben we voor op de tijdgenoten van de Heer Jezus in het Johannesevangelie. Want die wisten niet van waar ze kwamen, ze wisten dus ook niet waar ze naartoe gingen. En daarom, als ze over het heden spraken, waren ze leugenaars. Dat is ongeveer het korte verhaal. Ze kenden geen waarheid. En wij kennen wel waarheid, namelijk de overwinning van Christus op de dood. Wij kennen die rots die niet wankelt. Daarop staan wij en we weten zo goed verder zit met het bouwwerk. En of dat bouwwerk dan is de totale gemeente als geheel uit Efeze 4 bijvoorbeeld. Of dat het bouwwerk is ons eigen persoonlijk leven maakt feitelijk geen verschil. Het is hetzelfde verhaal. Wij als individuele gelovigen hebben geen ander fundament dan het fundament van de gemeente als geheel. Wij staan op precies hetzelfde. En in Efeze 4, 2 en 4 eigenlijk, ligt wat nadruk op de bouw van de gemeente in zijn totaliteit. Met Christus als de laatste sluitsteen, zal ik maar zeggen, die er uiteindelijk bovenop komt. Hij is immers de vervulling van de gemeente. Efeze 1, het laatste vers. Maar aan de andere kant kennen we ook bijvoorbeeld 1 Korinthe. In ieder geval vanaf hoofdstuk 3, waar gesproken wordt over het fundament voor elke gelovige, waar Christus het fundament is van het leven, inderdaad, van elke gelovige. Beide dingen worden uitgebreid besproken in de schrift. Dat is waarop wij staan. En laat dan niemand zeggen dat het normaal is dat een gelovige twijfelt, of dat het nodig is dat een gelovige twijfelt, of dat die per se heen en weer geslingerd moet worden. Het kan wel gebeuren, dat is weer een ander verhaal. Maar het hoeft niet. Strikt genomen, niet nodig. Wat moet ik jullie bij zeggen? Als we nooit dat meegemaakt hebben dat we heen en weer geworpen werden, zullen we ook nooit de vastheid van het fundament daar voller sterkte kunnen waarderen. Dat geloof ik wel, maar dat is een ander verhaal. Je hoeft niet eerst heen en weer geslingerd te worden met alle wind van leer, alvorens op het fundament te stappen en te bouwen. Dat is niet nodig, hoeft niet echt. He? Maar als je weet wat het is om heen en weer geslingerd te worden, waardeer te meer het vaste fundament dat wij hebben ontvangen. En waarop wij onze levens mogen bouwen. Ik wil er nog tot afsluiting dan van deze morgen nog een paar algemene woorden aan wijden. Dat is namelijk dit. Dat het leven van de gelovigen gebouwd wordt niet op een verzameling regels die hem opgelegd worden. Dat kan niet natuurlijk. De regels worden gebouwd op degene die ze proberen te dragen. Zo zit het eigenlijk. De wet wordt opgelegd. Hè? En de wet bestaat er omdat er zo'n mens is die hem dragen wil. Daarom kan een leven ook niet gebouwd worden op wet. Dat is onmogelijk. Die wet wordt gebouwd door de mens. Staat ook trouwens. De wet is gelegd op het zondige vlees. En Petrus zegt, het is een juk wat wij niet kunnen dragen. De wet is gebouwd door de mens, niet andersom. Zie? Maar een mens zelf wordt gebouwd, ontwikkelt zich, zeg maar, die beroerde woorden eigenlijk hoor. Ik krijg meteen moeite, ruzie met Paulus in de Colossense brief, maar ik probeer het voorzichtig te zeggen. Hè? Het menselijk leven is gebaseerd op de gedachten die hij heeft. En ik wijs altijd eerst even te hoog, namelijk naar het hoofd. Maar uiteindelijk moet je zo naar je hoofd wijzen natuurlijk. Maar ja, Want de gedachten van de mens zijn de gedachten zijns harten, heet dat. Dat wat in zijn binnenste is, waar het precies zit, dat weet ik ook niet. Maar in elk geval, het is dat wat in de mens is. Dat is wat van belang is. Het eenvoudige reden, argument ervoor is, kan ik u heel snel geven, dat is dat als de echte rechter komt, dan zal hij de mens niet beoordelen naar de buitenkant, naar wat er gezien is, naar wat er op de video staat van hem. Je moet er even niet aan denken natuurlijk dat je hele leven op videoband wordt opgenomen met een apart geluidspoor, zodat alles wat je gedaan hebt, alles wat je gezegd hebt, nog eens even herhaald kan worden in slow motion. Hè? Moet je toch niet aan denken? Hè? Nee, maar het punt is gewoon dat de mens niet daarop geoordeeld wordt. Niet op die buitenkant. Niet om hoe het eruit zag, maar om wat er in was. Dat is ook de mens. De buitenkant is niet de mens. De buitenkant is hooguit, in het gunstigste geval, de openbaring van die mens. Zelfs dat niet eens altijd, want meestal is het zijn masker. En dat gaat gewoon af als hij voor de rechter staat. Ik heb al vaker gezegd, gedrag van de mens is over het algemeen meer compensatiegedrag, meer een masker waarachter hij zich verschuilt, dan dat het de uitdrukking is van wie hij werkelijk is. Dat laatste zou het moeten zijn, maar is het meestal niet. De mens compenseert zich naar buiten toe. Hij doet zich anders voor dan hij is. Hij doet zich voor zoals hij misschien had willen zijn, maar wat hij in werkelijkheid niet is. Vandaar dat wij mensen ook heel gemakkelijk totaal verkeerd beoordelen. We zouden het ook niet moeten doen. Ik heb het trouwens net niet meer gelezen in Lucas 6, waar we deze morgen begonnen. Een paar versen voordat ik begon te lezen staat dat men niet zou oordelen en dat men dan zelf ook niet geoordeeld was. We zouden het niet moeten doen. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, de buitenkant. Dat heeft alles te maken ook met wet bovendien. Maar God ziet het hart aan. Dat niet wat de mens doet, maar wie de mens is. Gisteren hoorde ik nog iemand citeren, dat komt trouwens ook van pakweg 40 jaar geleden trouwens, van iemand die altijd placht te zeggen van, het gaat er niet om hoe je leeft, maar het gaat erom waar je leeft, wat je positie is namelijk. He? Niet hoe je bent, maar wie je bent dus ook eigenlijk. Wat je plaats is, waar je thuis hoort en waar je thuis voelt, dat zijn de belangrijke dingen. Dat wat in de mens is. Niet wat we met ons meesjouwen onder onze arm, een grote Bijbel of zo, dat zegt niks. Het gaat er niet in of we dat woord van God hebben op schors de mantel, zeg ik altijd. Maar het gaat erom of we het hebben in ons hart, of het in ons woont. Dat is wie wij zijn en dat is op grond waarvan we eventueel dan geoordeeld zouden moeten of kunnen worden. Het gaat om wat in ons hart is. En daarom wordt er ook gesproken over rechtvaardigheid die uit de wet is. Het heeft met uiterlijke dingen te maken. Die zeggen, nou doe maar dan wat de regeltjes zijn en je zult leven. En dan zal blijken dat het toch niet kan. En het andere is dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Daarbij wordt het woord van God niet aan de mens opgelegd in de zin dat hij het zou dragen en hij zou het gestalte geven. Maar daarbij wordt het woord gelegd in het verborgene, in het binnenste van de mens, in zijn hart. En daar krijgt het gestalte. Niet aan de buitenkant primair, maar eerst aan de binnenkant. Ik zei, niet aan de buitenkant primair, maar eerst, en dus primair aan de binnenkant. Ik zei dus, dat het daarna vervolgens heus ook naar buiten gestalte krijgt. Maar daar gaat het niet werkelijk om. Daar gaat het niet werkelijk om. Waar het werkelijk om gaat is wat er in de mens is. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God, de enige echte rechter, de hoogste rechter, ziet het hart aan. En die kan dingen zien die u waarschijnlijk zelf niet eens zien kunt en zeker uw buurman niet. En daar gaat het om. Dat zijn de dingen die een rol spelen. En daarna kom ik toch even terug in Lucas 6, want daar kwamen wij vandaan. Hè? Deze laatste woorden van de bergrede. Waar uitdrukkelijk deze waarheid, die ik net naar voren bracht, geleerd wordt. Waar het niet in abstracte taal staat, maar waar het gewoon aan aan de hand van voorbeelden verteld wordt. Namelijk, vers 43 bijvoorbeeld. Het is geen goede boom die kwade vrucht voortbrengt. Eigenlijk, er is geen goede boom die kwade vrucht voortbrengt. Want als de boom kwade vrucht voortbrengt, is het een kwade boom. En geen kwade boom die goede vrucht voortbrengt. Als je goede vrucht voortbrengt, is het een goede boom. Want ieder boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend. Aan de vruchten kent men de boom, is dan de Nederlandse zegswijs. Ja. Want men leest geen vijgen van doornen en men snijdt geen druif van bramen. Het aardige is dat de vijg, daar gaan we even hoor, dat de vijg altijd in verband gebracht wordt met uiterlijke dingen, zichtbare dingen, zichtbare zegeningen bovendien ook. Vijgen als vierde vrucht is trouwens niet voor niks, ook onder andere een uitbeelding van de bedeling van de wet. Het gaat om uiterlijke dingen. Ja. En dat wil zeggen zichtbare zegeningen. En de druif, die vervolgens genoemd wordt, wel ja, dat heeft te maken met de vrucht van de wijnstok uiteraard. Hè? Dat heeft te maken dus met de beloften aan Abraham, de belofte van eeuwig leven. Kortom, men die zichtbare en onzienlijke, de zienlijke, de vijg, zegeningen, en de onzienlijke, de druif, zegeningen, die komen niet voort van of uit doornen, doornstruiken zijn dat, dat ik nou alweer bij Boes terechtkom, hè? Ja, leuk is dat, hè. Amerika, je boezem, wij hebben doornbos, bedoel, dat kan niet. Hè? Dat lijkt toch wel een beetje op Israël. Maar goed, laten we het er niet verder over hebben. Want men leest geen vijgen van doornen, doornstruiken. De zegeningen komen niet van een doornstruik af. Weet je wat een doornstruik nog alleen voortbrengt? Dat zijn twee dingen, en eigenlijk één, de dood. Vuur namelijk, want het ding staat gewoonlijk nog in brand ook. Een verterend vuur. Zo gaat vuur uit de doornstruik, staat er dan. In, wat is het, Richter 9? Jawel. Maar eerder had Mozes hem ook al gezien, die doornstruik. Meestal vertaald met braambos, omdat het zo'n mooie alliteratie is. Hè? Braambos, maar niettemin, dit ding stond ook in brand. En in beide gevallen gaat het uiteraard om de wet. En wat doet hij? Hij brengt vuur en oordeel. En het hoogste wat men onder de wet kan bereiken is... Nou, strikvraag. Het hoogste wat men onder de wet kan bereiken is... Oké. Het hoogste wat men onder de wet kan bereiken is dat men erdoor gekroond wordt... met een doornenkroon. Jazeker, een doornenkroon. Want die doornen zijn een beeld van... de oude mens, de natuurlijke mens. Weet u nog, de mens was een zondaar en dus, werd er gezegd, wat brengt de aarde voort? De aarde had eerst de mens voortgebracht, overigens hoor. Want de oude mens is uit de aarde aards. Maar wat blijkt, de mens blijkt zondaar te zijn en wat blijkt dat de aarde voortbrengt? Doornen. En distelen. Veel blad, maar meer ook niet. Dat is een distelen. En aan de andere kant weinig blad, maar dan zijn het doornen. Doornen en distelen, ja. En die doorns dus, die doornen en die bramen hier, beide, bramen zijn ook doornstruikhemmers, hè, beide zijn een uitbeelding van het oude verbond, het leven onder de wet. Maar wat men nodig heeft is vijgen en druiven, dat wil zeggen zienlijke en onzienlijke zegeningen die van God komen, vruchten die God wenst. He? En daar gaat het over in deze bergrede. Hoe namelijk het oude verbond aan zijn eind kwam, of zou komen, zou ophouden in elk geval, en hoe binnen afzienbare tijd het nieuwe verbond tot stand zou komen. En de berg waarop de bergrede werd uitgesproken zelf, is uiteraard een beeld van het koninkrijk van Christus. En dat is het koninkrijk wat aangekondigd wordt. Ik heb het niet over of het een geopenbaard of een verborgen koninkrijk is. Want bij nader inzien heeft dat er heel weinig mee te maken. Het gaat gewoon om de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. En de gedachte is dan dat het nieuwe verbond niet voortkomt uit het oude. Het komt er wel na, maar het komt er niet uit voort. En de zaligheid De rechtvaardigheid uit geloof en dus uit genade komt niet voort uit de wet of uit de bedeling van de wet. Integendeel, het komt voort uit de belofte van God. Anders niks. Beloften die aan Abraham gedaan zijn. Dat is wat hier staat. Namelijk, men leest geen vijgen van een doornstruik. Of men snijdt geen druiven van braamstruiken of zoiets. Enzovoorts. En dan staat er in vers 45 van Lucas 6. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat zijns harten. En u ziet, het goede, als het al is bij een mens, komt voort niet uit een netjes hanteren van de regeltjes die opgelegd zijn. Dat kan hij namelijk niet. Heel vervelend. Als u daar anders over denkt, want ik kan u niet de andere gedachten brengen, zal het leven u zelf hopelijk dan nog eens een keer leren en liefst spoedig. Heb je nog eens tijd, ja. Liefst spoedig leert u dan dat het zo niet werkt. Het punt is dat het goede dat uit de mens voortkomt, dat komt niet door het hanteren van de juiste regeltjes. Maar het goede komt voort uit het goede wat in zijn hart is. Het moet daar in het hart geplant, gezaaid zijn. Het goede is uiteraard het woord Gods en daarmee het leven Gods. Het is de evangelie, de blijde boodschap over de dood en opstanding van Christus, waarbij inderdaad dat fundament gelegd is. En op dat fundament zou God moeten gebouwd worden. Daarin zou men zijn vertrouwen moeten stellen. En daaruit komen eventueel goede vruchten voort. Goede vruchten, als ze er al komen, komen alleen voort uit die goede dingen die in het hart zijn. De goede schat die in het hart is. En andersom ook. De kwade mens brengt het kwade voort uit de kwade schat zijn harten. Iets anders is dat sommige mensen kwade dingen voortbrengen terwijl ze toch een goede schat in hun hart hebben. En andere dingen brengen. Andere mensen schijnen goede dingen voort te brengen terwijl ze toch een kwaad hart hebben. Dat komt voor. Maar dat heeft voor God geen waarde. In geen van beide gevallen. Denk daar maar eens even over na tussen de middag. Hè? Ja, wat voor God waarde heeft, is niet hoe die buitenkant is, maar hoe die binnenkant is. Al moet er meteen bijgezegd worden dat het inderdaad de normale zaak is, dat als het goede schat is in het hart van de mens, dan brengt die mens ook goede vruchten voort. Maar die goede schat kan alleen maar die schat zijn uit 2 Korinthe 4. Even kijken. Ja, ik zie hem. Ik zie hem zeggen, ja. Inderdaad, ja. Wij hebben deze schat in aarden vaten. Jawel, en die schat is dan het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Allemaal uit 2 Korinthe 4. Jawel, de boodschap namelijk dat Christus verheerlijkt is, opgewekt is uit de dood en verheerlijkt is in de rechterhand Gods. Dat hij het beeld Gods is. En zo het afschijnsel is dus ook van Gods heerlijkheid, om het dan met de Hebreeënbrief te zeggen. En die boodschap, die schat, hebben wij inderdaad in aardevaten. Maar inderdaad in ons hart. En daar komt het een en ander aan goede vrucht uit voort. En feitelijk is dat het bouwen op de rots. Het is hetzelfde als dat goede vrucht voortkomt uit de goede bodem, zal ik maar zeggen, uit de voedingsbodem, waarin het een en ander geplant is. Daar komen we vanmiddag bij terecht, want het zal blijken dat het beeld van het bouwen op het fundament in de Bijbel voorkomt, parallel aan een ander beeld, namelijk dat niet van de, wat ik dan altijd maar noem, de huizenbouw, maar uit de landbouw. Dat wil zeggen, het is hetzelfde als dat goede vrucht uit de grond oprijst, omdat het goede zaad in de goede grond gevallen is. Dus in wezen precies hetzelfde, want uit de aarde rijst het dan op en groeit het op. Het ene is het bouw van een huis, het andere is gewoon landbouw of akkerbouw, of hoe het maar heten mag. Maar in beide gevallen gaat het om hetzelfde. Het rijst op uit het dodenrijk, uit de dood, omhoog en het blijft staan. Nou goed, daarover vanmiddag weer.